Van Daniël 9 lezen we de eerste 19 versen, vers 1 tot en met 19. Er wordt gesproken hier over Darius, de zoon van Ahasveros. Er komen in de geschiedenis van de Meden en de Perzen meer Dariussen voor. Dat is een bekende naam, zoals in het koningshuis van Nederland Willem een bekende naam is. Zo komen er ook in het koningshuis van de Perzen de naam Darius verschillende keren voor. Het is niet dezelfde Darius als waaronder Daniël in het zesde jaar van Darius in de leeuwenkuil gekomen is. Het is een andere Darius. Het is ook niet dezelfde Darius waaronder de tempel herbouwd werd en tot zijn voltooiing kwam. Dus Darius is ook niet de enige heerser. Ik heb dat hier even ondergeschreven. Hij is tot heerser aangesteld over Chaldea, over het Chaldeeuwse Rijk. Hij is door Ahasveros aangesteld. Dus boven Darius had je Ahasveros en Ahasveros had hem aangesteld om te regeren over Chaldea. En dat Chaldeeuwse Rijk, dat was natuurlijk ontzettend uitgebreid. Het was niet alleen Babel, maar er hoorde ook Syrië bij hele gedeelte van Griekenland. Dat was een heel groot uitgebreid rijk waar Darius over aangesteld was. De naam Ahasveros, dat is waarschijnlijk niet eens de naam, de persoonsnaam van iemand, maar meer een titel. In het Persisch, ja, dan moeten we het eigenlijk aan Farad vragen of dat wel klopt. Maar in het Persisch staat hier de naam Xiaryasya. En Xiaryasya betekent letterlijk de tja der tja's. De opper tja zou je kunnen zeggen. De hoogste van allen. Ja? En dat is dus deze Ahasveros. De koning der koningen zou je kunnen zeggen. De grote vorst die boven alles staat. En die in zijn naam Darius aangesteld had om over Chaldeeën te regeren. Wat ik in dit gedeelte heel mooi vind, dat is dat we heel simpel van Daniël kunnen lezen in het tweede vers. Daar staat: in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Ik vind het zo'n mooie uitdrukking dat Daniël had aandacht voor het woord van God. Hij las het woord van God. Natuurlijk had hij een hele belangrijke taak in dat rijk. Hij had echt een hele belangrijke taak, maar hij nam ook altijd de tijd om aandachtig het woord van God te lezen. En in dat woord van God las hij een gedeelte over de tijd dat het volk in ballingschap in Babel zou moeten verblijven. En hij las, en laten we dat tweede stukje maar even lezen in Jeremia 29. Jeremia 29, vers 10. Daar las hij het volgende. Het ging over Jeremia heeft namelijk de ballingschap van het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, aangekondigd. Hij heeft erover geprofeteerd, hoewel andere profeten, zoals Hanania, een valse profeet, niet de profeet die geschreven heeft in de Bijbel, maar al Hanania, die zei, ach, die koning van Babel, die overwinnen we wel hoor. En op een gegeven moment had Hanania een juk, en dat juk, dat verbrak hij. En zei, kijk eens, net zoals dat wij dat juk verbreken, dat staat ook in Jeremia 28, zo zullen wij het juk van de koning van Babel verbreken, wij hebben toch de kracht van God. God, we zijn Gods volk en wij zijn overwinnaar. Zo zijn er vandaag ook vele valse profeten die zelf allerlei dingen profeteren, maar God heeft hen niet gezonden. En dat is heel interessant als je dat 28e hoofdstuk dan leest uit Jeremia. En dan komt Jeremia eraan en dan zegt Jeremia, ja, dat kan Hanania nou wel vertellen. Maar toen heeft Jeremia een ijzerjuk genomen en zei, ja, dit ijzerjuk, dat is niet meer te verbreken. En zo zal Israël onder het juk van de koning van Babel weggevoerd worden. Nou, en dan kondigt Jeremia dus de gevangenschap aan, maar Hij zegt in het 10e vers van Jeremia 29. Want zo zegt de Heere, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Nou, hier zien we heel duidelijk dat de Heer zegt, 70 jaar zullen jullie daar in die gevangenis zitten. 70 jaar zullen jullie daar in Babel in ballingschap zijn. Maar als die 70 jaar voorbij zijn, dan zal ik naar jullie omzien en dan breng ik jullie weer terug naar jullie eigen land. Nou, dat was hetgeen wat Jeremia gezegd had. En ik vind het zo mooi dat Daniel, die let daarop. Daniel die zegt, Heer, mag ik u even herinneren aan de tijd? Hoe zit het met die 70 jaar? Mogen we alvast onze koffers pakken? Mogen we alvast ervan uitgaan dat we weer terug mogen? Je zou kunnen zeggen, Daniel neemt God serieus. Zoals God het gezegd heeft, zo neemt hij dat ook. En zoals God heel duidelijk gezegd heeft, dan en dan zal het volk van Israël weer terugkeren naar zijn eigen land, na 70 jaar ballingschap. Zo heeft de Bijbel ook heel duidelijk een aantal tekenen gegeven, die tekenend zijn voor het feit dat God omziet naar het volk wat nu over de hele wereld verspreid is. Niet alleen in Babel, maar wereldwijd. Want later, u weet dat, 70 na Christus, is dat volk van God opnieuw verstrooid, maar toen over alle landen. En als je daarover wilt lezen, bijvoorbeeld in Openbaring of in de reden van de laatste dingen, dan zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt, voor mijn komst, waarin ik het volk weer terugbreng, zullen deze dingen allemaal gaan gebeuren. Nou, Daniel die ging daar heel serieus mee om. Vandaag zijn er heel veel mensen die daar helemaal niet serieus mee omgaan. Ze letten er niet eens meer op. Vandaar dat ik dat vers erachter gezet heb uit 2 Petrus 1. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. Daarin is Daniel een heel mooi voorbeeld voor ons. Petrus die zegt hier in vers 18 en 19 van 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vers 18. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord, en dan staat er in de Statenvertaling, zeer vast. God wijkt er niet van af. God heeft het duidelijk aangekondigd. Wij achten dat profetische woord zeer vast en gij doet wel er acht op te geven. Net zoals Daniel, hij lette op dat woord. Hij lette op die 70 jaar. Hij ging die 70 jaar niet symbolisch uitleggen, zoals dat vaak gebeurt. Hè? Als er nu vandaag gesproken wordt over 1000 jaar vrede, dan zegt men, ja, dat is een symbolisch getal. Hè? Men probeert zoveel te symboliseren, te vergeestelijken, dat er eigenlijk letterlijk niets meer overblijft van de Bijbel. Nou, Daniel ging die 70... niet symboliseren van, nou ja, 70 is een mooi getal, het is het getal van de volmaaktheid, maal 10 en ging de hele, deed hij niet. Hij zegt, er staat 70 en het is 70. Ja? Zo moeten we leren acht te geven op het woord van God en dat woord van God niet altijd zomaar te versymboliseren dat er eigenlijk helemaal niets meer overblijft. Nou, het is bekend, ik heb die jaartallen er even achter gezet, dat Nebukadnezar de stad Jeruzalem verwoest heeft in 586 voor Christus. En als je hoeft het niet op te slaan, je mag er eventueel bij schrijven, maar als je Ezra 6 vers 16 leest, dan zult u ontdekken, ook die datum staat er ook, er staat niet precies die datum 516 voor Christus, maar die is terug te berekenen, dat precies inderdaad 70 jaar later in 516 voor Christus de tempel, nog niet Jeruzalem, maar de tempel herbouwd was. en weer ingewijd werd met Pascha. En dat het volk van God zo ontzettend blij was onder het profeteren van Zacharia en Haggai, is de tempel weer voltooid. 70 jaar later. En God houdt zijn woord. En het is tot, nou ja, zoveel cijfers na de komma precies uitgekomen zoals de Heer dat aangekondigd heeft. En nou komt er iets wonderlijks. Als Daniël dat ziet, en als Daniël weet dat God gezegd heeft van na 70 jaar zal ik naar jullie omzien. Wat doet Daniël dan? Gaat Daniël dan achterover zitten en zeggen, nou, God heeft het beloofd, God doet het, daar hoef ik verder helemaal niks meer aan te doen. Ja? Wachten. Wachten, duimen draaien. God heeft het al beloofd. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ach, wat kunnen we er nog aan doen? Hij heeft beloofd dat hij terugkomt, of hij heeft beloofd dat hij met ons is. Hij heeft beloofd dat hij altijd naar ons omziet. Nou, dan hoef ik toch niet meer te bidden. God weet het toch allemaal al? Ja? Maar dat doet Daniël niet. Daniël die gaat bidden. Daniël die gaat smeken. Daniël die gaat vasten. Daniël die scheurt zijn klederen en die kleedt zich met zak en as. Wat een reactie van Daniël, hè? Hoewel God het zo beloofd heeft van, joh, ik doe het. En toch zie je dat Daniël zich zo verootmoedigt voor de Heer. Oh, wat zijn we vaak hoogmoedig als christenen, hè? Ach, de Heer die heeft het al beloofd. Er hoeft er niks meer voor te doen. Het is alleen maar de kwestie van even onze tijd uitzitten. Nee, dit, we kunnen hier zoveel van leren van Daniël. Dat Daniël zo diep het stof inging. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, weet u, de tempel was er niet in Jeruzalem. Er werd niet een avondoffer gebracht. Er werd ook niet een morgenoffer gebracht. Er werd geen bloed gesprenkeld voor het aangezicht van de Heer. Er werd geen zegen uitgesproken. Je zou kunnen zeggen, op dat moment was Daniël de hoge priester die zijn werk deed. Daniël die het heiligdom inging. Daniël die zijn aangezicht, staat er, richtte. Hij richtte zijn aangezicht tot wie? Weet u dat dit de eerste keer in het boek Daniël is? U is het waarschijnlijk nog niet opgevallen. Daarom is het goed om dat even te zeggen en onthoud u het alstublieft. Er wordt steeds in het Daniël gesproken over de God des hemels. Over Elohim. Ja? Over de God des hemels. Of de almachtige God. Of de God die alles in zijn handen heeft. En hier in het 9e hoofdstuk wordt voor de eerste keer gesproken over de Heere. Over de Heere. Er staat bijvoorbeeld in het 2e vers het woord des Heere. Vers 3... tot de Heere onze God. Vers 4, en ik bad tot de Heere mijn God. Vers 4, ach Heere. En dat woordje Heere, u moet het maar eens een cirkeltje, ik heb een cirkeltje omheen gezet, overal waar het woordje Heere voorkomt, daar zie je ineens een overgang in dat boek Daniël. Het gaat nu om de Heere. En het woordje Heere, dat kennen wij wel als het woordje Yahweh. Of de almachtige Heere, dat kennen wij wel als het woordje Adonai. De Heere. Nou, waarom gebruikt hij hier het woordje Heere? God is niet zomaar God, maar God is Heere geworden. En de eerste keer als God zich aan Israël voorstelt, dan zegt hij, ik ben de Heere. Uw God. Hij zegt, jullie mogen mij bij de naam Heere Yahweh noemen. Ik ben jullie God. Ik ben de God van Israël. Als het gaat over de God van Israël, dan wordt God, de Almachtige, altijd Yahweh, Adonai genoemd, Heere. En hier zien we dus dat Daniël God gaat aanspreken met die naam die hij gekozen heeft om de God van Israël te zijn, Heere. God heeft met Israël een verbond gesloten. En Daniël herinnert God eigenlijk door het woordje Heere, de naam Heere, aan dat verbond wat hij met Israël gesloten heeft. En dan zien we dat Daniël in de eerste plaats, ik heb dat zo opgeschreven, dan zien we dat Daniël in vers 4, hij deed, wat staat er, ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. We zien hier vier dingen achter elkaar. We zien in eerste plaats schuldbelijdenis. Ten tweede de erkenning van de gerechtigheid van God. Zo van, Heere God, u bent volmaakt. Wat u gedaan heeft, u heeft het gedaan zoals u gezegd heeft. Aan u mankeert niets. Aan mij mankeert alles. En dan de derde, doet hij een beroep op de barmhartigheid van God. En ten vierde, hij vraagt het niet om zijn naam, maar om de naam van de Heere zelf. Het gaat om zijn naam. In dat gebed, daar staat Daniël niet centraal, van Heer, wilt u dat alsjeblieft voor mij even doen? In dat gebed staat de naam van God, de naam van de Heere centraal. Nou, als Daniël nou schuldbelijdenis doet, hè, moet je eens kijken in dat vijfde vers. Moet je, als het ware, zou je eens een streepje moeten zetten onder het woordje wij. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Wanneer heeft Daniël gezondigd? Was hij het niet die zei dat hij zich voorgenomen had zich niet te verontreinigen met de spijs van de koning? Was hij het niet die onberispelijk was? Waarvan ze gezocht hadden hem te beschuldigen en ze vonden geen enkele schuld, hè? Net voordat hij de leeuwenkuil ingegooid werd. Maar toch zegt hij, wij hebben gezondigd. Wij hebben het fout gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn wederspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden, van uw verordeningen. Wij hebben naar u niet geluisterd. Zo. Nou, als er één geluisterd heeft, dan is het Daniël wel geweest. Waarom dit? Waarom? Waarom maakt Daniël zich helemaal één met dat volk wat zo in zonde leeft, geleefd heeft? Ik denk dat Daniël zich helemaal één maakt met zijn volk. Wie heeft zich nog meer helemaal één gemaakt met zijn volk? Dat is de Jezus. In dat opzicht is Daniël, ik heb het u al meer verteld, Daniël is verschillende keer een prachtig mooi beeld van de Jezus, die ook toen in de leeuwenkuil gegooid werd, zo de Jezus ook, onschuldig. En ook weer na drie dagen, of ook weer de volgende morgen opstond. Hè? Maar daarin zie je heel duidelijk dat Daniël een prachtig mooi beeld hier is van de Jezus. De grote hoge priester. Die voor het volk pleit. Ik ben zo ontzettend blij dat we hier een klein beetje kunnen zien wat een hoge priester doet. Er staat ook letterlijk in de Hebreeënbrief, wij hebben niet een priester die niet kan meevoelen. Die niet boven ons staat. Die onbereikbaar is. Maar een hoge priester die in alle delen als wij op gelijke wijze verzocht geweest, ons tegemoet kan komen, met ons mee kan leven. Nou, wat Daniël hier doet, dat doet de Heer Jezus eigenlijk elke dag voor ons. Hij maakt zich één met ons. En hij weet wat we nodig hebben. Het begint met schuldbelijdenis. En dan begint dat met de erkenning, of gaat het verder met de erkenning van Gods gerechtigheid. Staat in vers 7. Daar staat, bij u Heere is de gerechtigheid. En dan gaat Daniël vertellen, Heer, u heeft het gezegd. Mozes hoeft het niet op te slaan. In Deuteronomium 28 heeft hij het letterlijk gezegd. Als je nou niet dat doet wat ik van je vraag. Als je mij verlaat, dan zul je de koning, een andere koning dienstbaar worden. En je zult uit het land gezet worden. Het is allemaal precies zo gegaan zoals u gezegd. Heere God, u bent rechtvaardig. U bent gerecht. Het ligt niet aan u. Maar wij hebben niet geluisterd. Het was een erkenning van Gods gerechtigheid. En wij staan met een beschaamd gelaat. Het derde, en dat heb ik net ook gezegd, dan doet hij een beroep op de barmhartigheid van God. Dat komt in vers 9. Daar zegt hij, want wij hebben tegen u gezondigd, en dan begint vers 9, bij de Heer onze God is barmhartigheid en vergeving. Mensen, wat is dat geweldig als je dat mag weten. Wat er ook gebeurd is. Als er in vers 13, zoals in vers 13 staat, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Nou, wat staat in de wet van Mozes? Wie zich niet houdt aan alles wat in de wet staat, zal gedood worden. Nou, maar God is barmhartig. God vergeeft. Hij schenkt vergeving. En dan spitst Daniël dit gebed toe. Want dan zegt hij daarom, Heer, u was wakker. U was wakker toen het gebeurde. Toen u heeft dat niet zomaar door de vingers laten glijden. In vers 14 staat het, Heer, u was wakker. Wij denken heel vaak van, ach, wat er gebeurt. Ach, God ziet het wel een beetje door de vingers. Maar God is wakker, hoor. God die ziet het allemaal. En die weet wat er gebeurt. God is wakker. En dan, ja, dan is het eigenlijk zo mooi dat Daniël dan ineens zegt in vers 16, Heren, mogen naar al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van, dan staat er, uw stad, Jeruzalem, en van uw heilige berg. Want om onze zon. Kijk, hier zie je heel duidelijk dat Daniël gaat bidden en hij spitst dat toe van, Heer, het gaat om uw stad. Uw stad is een aanfluiting geworden. Het is uw stad. U heeft uw naam uitgeroepen over die stad. Heer, het gaat om uw huis. U heeft uw naam uitgeroepen over uw huis. En daarmee zegt Daniël, Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat om uw werk. Om uw naam, om uw heilige naam. En als Daniël dat tegen de Heer zegt, dan zegt hij zo mooi in dat 18e vers, of het 17e vers, het laatste stukje, daar staat, en doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom. Heer, het gaat om uw heiligdom. Wilt u uw aangezicht erover laten lichten? En dan eindigt het stukje zo mooi, dat hij niet op grond van zijn echte eigen gerechtigheden, maar alleen op grond, staat er in vers 18 het laatste stukje, op grond van uw grote barmhartigheid. Het gaat om uw barmhartigheid. En dan staat hier in vers 19, O Heere, hoor, met een uitroepteken. Zie je het uitroepteken staan? O Heere, vergeef, wederom een uitroepteken. O Heere, merk op, weer een uitroepteken. In het Hebreeuws staat er geen uitroepteken. Er staat trouwens helemaal niet van die tekens. In het Hebreeuws staat daar heel eenvoudig het woordje, O Heere, hoor nu. O Heere, vergeef nu. O Heere, merk toch op nu. Heer, stel het niet langer uit. Doe het nu, Heer. En daar is het Daniël om te doen, Heer. In 70 jaar, Heer, doe het nu, alstublieft. En dan zegt hij zo mooi, treed handelend op. Zou de Heer handelend op kunnen treden? Zou zijn hand te onmachtig zijn? Zijn arm te kort zijn? Treed handelend op. Nou, als de Heer handelt, wat kan hij dan grote dingen doen? Als wij straks met elkaar gaan bidden, dan mogen we ook vragen, Heer, wilt u handelend optreden? En dan kan de Heer veel meer doen dan dat wij bidden op besef hoor. Treed handelend op. En dan staat er heel duidelijk, het laatste stukje, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Treed handelend op. Heer, het gaat om uw naam. Wilt u uzelf maar groot maken in dat wat u doet in de geschiedenis van Israël, maar ook in ons persoonlijk leven. Amen.